De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Johannes 16 en daarvan het 22e vers. En gij dan hebt nu wel droefheid. Maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Gemeente, u hebt het misschien ook allemaal wel eens meegemaakt, niet begrepen te worden. Dat is een van de lastigste dingen die je in dit leven kunt ondervinden. Dat je probeert aan mensen iets duidelijk te maken, maar ze begrijpen je niet. Nu kan dat ook aan jezelf liggen natuurlijk. Als je niet duidelijk bent geweest, als je je argumenten niet goed onder woorden hebt gebracht, als je er wat omheen hebt gedraaid, ja, dan moet je er ook niet vreemd van opkijken dat mensen je niet verstaan. Maar als je nou klip en klaar bent geweest, en je hebt duidelijke argumenten genoemd en mensen die verstaan je dan nog niet, dan kun je je onbegrepen voelen. En dat kan zwaar vallen. Onbegrepen te zijn. Wat dacht u? Zal dat de Heer Christus niet zwaar gevallen zijn van de kant van zijn jongeren? Dat onbegrepen zijn. We lezen bij de lijdensaankondigingen van de Heer Jezus steeds dat ze niet verstonden wat het was dat hij tot hen sprak. Eén en andermaal, zij verstonden niet wat dit was. En soms lees je er dan zelfs bij, en ze durfden het hem niet eens te vragen. Ook dat nog, ze durfden het hem niet eens te vragen. En ook nu, als Jezus deze woorden spreekt, dan is het weer zover. Dit spreekt Jezus in de opperzaal, vlak voordat hij naar Gethsemane gaat. De hoofdstukken 13 tot en met 17 van Johannes zijn daar door de Heer Jezus uitgesproken. En gelukkig heeft Johannes, die er zelf bij was, later in zijn evangelie deze woorden opgetekend, zodat wij ze nog steeds kunnen lezen, hoe de Heer Jezus daar sprak, toen hij met zijn discipelen die laatste nacht tezamen was. Maar helaas, hoe duidelijk de Heer Jezus ook sprak, toch was er onbegrip. Wat zei hij? Hij zei niet anders dan dat ze hem een korte tijd niet zouden zien. En daarna een korte tijd wel zouden zien. En dat zou een korte tijd zijn, want hij gaat heen naar de Vader. Dat welzien, dat zal niet voor altijd meer zijn, niet blijvend zijn, want ik ga heen tot de Vader. Je zou zeggen, daar is toch geen woord Frans bij. Dat kan toch iedereen begrijpen. Ze zullen hem een korte tijd niet zien. Daarna een korte tijd wel. Want hij gaat dan heen naar de Vader. Daar is toch niets moeilijks aan. Maar ze verstonden het niet, gemeente. En waarom verstonden ze het niet? Omdat ze zelfs toen nog zulke verkeerde gedachten hadden over de weg die de Heer Jezus zou gaan. Ze dachten zelfs toen nog over een weg opwaarts. Naar het koninkrijk, naar het koningschap toe of zo. Ze dachten niet aan afdalen. In de diepte van dood. Een graf. Daar wilden ze niet aan en daarom verstonden ze zijn woorden niet. Ze kregen er met elkaar gesprek over. Wat zou die daar nou mee bedoelen? Sommigen van zijn discipelen gingen met elkaar daar wat over in overleg. En ze wilden het hem vragen, deze keer wel, hè. Het is niet zo hier, ze durfden hem niet te vragen, ze wilden hem vragen. Meester, wat bedoelt u daar nou mee? Maar ze maakten kennelijk ook niet al te veel haast, want Jezus was hun voor. Jezus die alles wist wat ze met elkaar bespraken. Ook toen ze met elkaar ruzie maakten over wie de voornaamste zou zijn, hij wist het. Waar had je woorden over onder elkaar op de weg? Hij wist het. En zo ook weet hij dat ze met elkaar overlegd hebben van wat zou de meester daar nou toch mee bedoelen? Hij weet het. Hij is hen voor. Overlegt gij daarmee? Vraagt gij daarover onder elkander? Dat ik gezegd heb dat je me een kleine tijd niet zult zien. En een kleine tijd wel, omdat ik heen ga tot de Vader. We zien, gemeente, dat de Heer Jezus de tijd neemt om zijn discipelen alsnog in deze dingen te onderwijzen. En hij staat op het punt, let wel, op het punt naar Gethsemane te gaan. Daar zal de worsteling plaats gaan vinden waar we op Goede Vrijdag van hebben gehoord. Daar zal de worsteling gaan plaatsvinden. Nee, het was vorige week zondag waar we toen van hebben gehoord dat hij druppels bloed uitstortte in de hof. En dan toch nog, hier vlak voor zijn vertrek, hij zal hierna alleen nog het hoge priesterlijke gebed bidden. Hoofdstuk 17, en dan gaat hij. Toch vindt hij hier nog tijd en gelegenheid om geduldig zijn discipelen te onderwijzen. Niets begrijpende discipelen worden toch nog onderwezen en getroost. Daar ziet u nou de barmhartigheid van Christus ten voeten uit, gemeente. Hoewel hij vervuld moet zijn geweest, ook toen al van het naderende lijden, het lijden aan het kruis, dat diezelfde dag nog zou plaatsvinden. Toch nog aandacht voor hen. Liefde voor hen. Hij wil niet dat ze onwetende zijn. Hij wil dat ze weten wat er gaat gebeuren. En daarom onderwijst hij hen alsnog. En wat zegt de Heer Jezus er dan van? Nou, die korte tijd dat jullie mij niet zullen zien, dan zullen jullie wenen en klagelijk schreien. Ja, dat is inderdaad wel waarheid geworden. Straks zullen ze vluchten in de hof, alle kanten op. Daarna zullen ze bij elkaar zitten achter gesloten deuren om de vrezen der Joden. Ook op de eerste dag der week zaten ze nog zo, hè, om de vrezen der Joden, de deuren op slot, wenen en klagelijk schreien. En in het Markus-evangelie staat dat als de vrouwen te Jeruzalem komen, dat ze zo de discipelen vinden. Wenende en klagende, zo treffen zij hen aan. De wereld zal zich verblijden. En gij zult droefheid hebben. Denk maar aan de Emmausgangers. Wat is uw aangezicht toch droevig, zegt de Heer Jezus tegen ze. Ja, al hun hoop was het graf ingegaan. Wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou, zeggen ze tegen die vreemdeling die naast hen loopt, die ze niet kennen. Wij hoopten, hij hoopte het maar het is nu reeds de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Ze gaat dus maar naar Emmaus terug. Dat is de gesteldheid geweest van al degenen die de Heer Jezus lief hadden. Treuren en klagelijk schreien. De Heer Jezus had daar trouwens al eerder over gesproken. Namelijk toen hij het had over het vasten. Er kwamen toen discipelen van Johannes de Doper en van de Fariseeën bij de Heer Jezus om over zijn discipelen te klagen. Ze zeiden, die vasten niet. We zien nooit dat uw discipelen aan het vasten zijn. En die van Johannes doen het wel, van Johannes de Doper. En die van de Fariseeën die doen het zelfs dikwijls. Maar die van u doen het nooit. En wat zei de Heer Jezus toen? Hij zei, kunnen dan de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Dat kan niet. Daar is nu de tijd niet voor om te vasten. De bruidegom is bij hen. Ik ben bij hen. Maar de dagen zullen komen, zegt Jezus dan, dat de bruidegom van hen zal worden weggenomen. En als dan zullen zij vasten in die dag. Dus de bruidegom zal van hun zijde worden weggerukt. Op het bruiloftfeest zal hem iets overkomen. En dan zullen ze vasten in die dagen. Daar duidt de Heer Jezus dus ook al aan van dat klagelijk schreien wat er ooit zal komen als hij van hen zal zijn verwijderd. En dan ondertussen, de wereld zal haar triomfen vieren. Vele malen hebben ze getracht de Heer Jezus te doden. Maar steeds was zijn uren nog niet gekomen, ontkwam hij uit hun handen als ze hem wilden grijpen. Konden ze hem niet te pakken krijgen als ze hem wilden stenigen. Vele malen was dat gebeurd. En nu eindelijk had hij aan het kruis gehangen. Nu eigenlijk lag die bedrieger, want zo noemden ze hem, die bedrieger, die lag in het graf. De wereld juichte. Wie waren dat de wereld? Waren dat? Ja, dat waren de overpriesters. Dat waren de fariseeën en de schriftgeleerden. De Heer Jezus noemt hen hier de wereld. Dat doet hij trouwens op zoveel plaatsen. Wij zouden zeggen, dat was toch juist de kerk? De wereld, dat waren toch de heidenen, de Romeinen, dat was de wereld. Maar dat waren toch niet de schriftgeleerden en de fariseeën en de overpriesters. Dat was toch juist de kerk der heiligen in die tijd. Jezus zegt, het is de wereld. Ja, ook de kerk kan wereld worden. Als ze Jezus verwerpt, als er geen ware kennis van God is en geen oprecht geloof, dan is de kerk wereld geworden. Dat kan maar zomaar gebeuren. Ook in onze tijd. En die wereld, die verblijdt zich. Het lijkt eigenlijk wel op de Filistijnen bij Simson. Ze hadden verschillende keren geprobeerd Simson daar te binden in het huis van Delila. Maar het was steeds niet gelukt. Hij had de banden met zijn handen verscheurd. En nu hadden ze hem. Nu hadden ze hem. Groot feest bij de Filistijnen. Ze hadden uiteindelijk hun vijand te pakken. He, zo is het met Jezus ook gegaan. De wereld zal zich verblijden. Terwijl de discipelen zitten te kermen achter gesloten deuren. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Want na die kleine tijd komt er nog een kleine tijd. Ja, de Heer Jezus maakt niet bekend hoe lang die tijd zal duren. Hij heeft niet gezegd dat die eerste kleine tijd maar een paar dagen zou zijn. Hij maakt ook niet bekend dat die tweede kleine tijd 40 dagen zal duren. Zo lang is hij immers door hen gezien. Ja, niet dat hij steeds bij hen was, maar hij kwam wel telkens weer, kwam hij hen opzoeken, niet waar? Op die eerste dag der week al, de vrouwen, Petrus, de Emmausgangers, zijn broeder Jacobus, hij is van Jacobus gezien. De 11 apostelen tezamen aan de avond van de dag. Meer dan 500 broeders op eenmaal, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Hij is van velen gezien, denk bijvoorbeeld ook maar aan de discipelen bij het meer van Galilea, toen ze daar aan het vissen waren. Uw hart zal zich verblijden. Ze werden verblijd als ze de Here zagen. Zo staat er in het Johannesevangelie. De discipelen werden verblijd als ze de Here zagen. Als Jezus aan het meer van Galilea verschijnt, dan springt daar een Petrus overboord. Hè. Als Johannes zegt het is de Here, dan weet hij niet hoe snel dat hij bij zijn meester moet komen. Wat een blijdschap. Uw droefheid zal in blijdschap veranderen. En dat zal Jezus doen. Daar zal hij zelf zorg voor dragen. Droefheid wordt blijdschap. Als de levende Christus zich aan je openbaart. En in dat verband, gemeente, gebruikt de Heer Jezus een prachtig beeld dat we allemaal wel kennen. Het beeld wat je zo vaak in de Bijbel tegenkomt, het beeld van de vrouw in barensnood. Al in het Oude Testament vind je talloze keren dat beeld. Jezus zegt, het is zoals met een vrouw van wie de uren gekomen is, dat ze baren zal. En dan heeft ze het niet breed. Soms zelfs gedurende de hele zwangerschap al niet. Dat heeft een oorzaak, dat weten we allemaal wel, hè. Tenminste, dat mag ik aannemen dat we dat weten. Dat dat een oorzaak heeft. Dat heeft te maken met het oordeel dat God uitsprak over Eva. Over de vrouw. Ja, ook over de man heeft hij een oordeel uitgesproken. In het Zweden aanschijnt zult gebrood eten. Maar over de vrouw, ik zal zeer vermenigvuldigen de smart uw dracht. Dus let wel, hè, het gaat niet alleen maar om de barensnood. Niet alleen maar om als uw uren gekomen is. Maar eigenlijk de hele zwangerschap met alle ongemakken die daarbij horen, en die zijn soms vele. Dat heeft te maken met de zonde. Wie beseft dat? Ook in onze tijd. Ik kom het nog wel eens tegen. Vrouwen die zwanger zijn. En dat je zo met erover aan de praat komt. En dan de ongemakken, ja, die komen dan licht ter sprake. Soms al heel snel, hè. Na het begin van de zwangerschap zijn er de ongemakken soms al. En ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat iemand daar zelf over begon. Van ja, dat heeft te maken met. En daar heb ik ook wel besef van. Dat het daarmee te maken heeft. Daar mag ik ook iets van zien en beleven. Nou, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. En als ik het dan zelf wel eens aanstip, dan lijkt het soms wel eens alsof men water ziet branden. Alsof het iets heel vreemds is wat je zegt, terwijl toch iedereen dat schriftgedeelte en dat schriftgegeven, denk ik, onder ons wel kent. Hè, van wat de Heer God over Eva had gezegd, dat kennen we wel, we weten best wel dat dat in de Bijbel staat. Maar kennelijk leeft dat voor onze gevoelens niet. Nou, daar heeft het dus wel mee te maken, de smart van de dracht en ook de weeën die de zwangerschap beëindigen. De weeën die dan steeds sneller op elkaar komen en ook steeds heviger worden naarmate de geboorte dichterbij komt. En dan heeft een vrouw het gewoonlijk niet breed, niet waar? Dan is ze in haar smart. Het heette niet voor niets wee. En het woord wee, dat staat in de Bijbel tegenover wel gelukzalig. Nou, als je in je weeën bent, dan voel je je niet zo wel gelukzalig. Veel vrouwen die hier in de kerk zitten, die zullen zich dat ook wel kunnen herinneren. Dan voel je jezelf niet zo gelukzalig. Maar daarna, als het kind geboren is, bij ons thuis zeiden ze vroeger altijd, als het appeltje is geplukt, zijn mooie appeltjes, zei mijn moeder dan, zijn mooie appeltjes als ze geplukt zijn. Maar ze moeten wel eerst geplukt zijn. Maar als het appeltje geplukt is, ja, ja, maar dan is de smart gauw vergeten. Als het kindje op de buik van de moeder ligt, als het rustig ligt aan haar borst, dan is de smart gauw vergeten. De smart kan nog zo hevig zijn geweest en nog zo pijnlijk. Maar dan gedenkt zij daaraan niet meer, zegt de Heer Jezus, om de blijdschap dat er een kind ter wereld is geboren, een mens, haar kind, een mens geboren, nieuw leven ontvangen. Wat is die ommekeer dan snel? Hoe snel is dan de smart voorbij en hoe snel tovert zich dan een blijde glimlach om de mond van de moeder en natuurlijk van de vader ook. Maar die heeft de smart niet gevoeld. De mannen hebben inderdaad wat dat betreft wel het gemakkelijkste deel. En zo is het nu ook met jullie, zegt de Heer Jezus tegen de discipelen. Gij hebt nu wel droefheid, nu ben je in de weeën, in de barensweeën, en je schreeuwt het uit van verdriet, van pijn, van gemis. Ze staan op het punt naar Gethsemane te gaan, zo dadelijk verstrooid, straks ontgoocheld in het huis met elkaar, ze hebben elkaar wel opgezocht. Maar je moet niet vragen hoe. Bedroefd. Wenend. Klagelijk schrijend. Maar, staat er in onze tekst, vers 22. Gij hebt dan nu wel droefheid. Maar ik zal u wederom zien. Hé? Staat dat er zo? Ik zal u wederom zien. Dat is wel opvallend, hè, dat dat er zo staat. Je zou verwachten dat er zou staan: gij zult mij wederom zien. Maar dat was toch eerst ook zo? Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Gij zult mij zien. En waarom staat hier nou niet in vers 22? Gij nu hebt dan wel droefheid, maar gij zult mij wederom zien. Waarom staat hier dat niet? Waarom staat er, anders dan dat wij verwacht hadden, ik zal u wederom zien? Nu, gemeente, als ik u daar wijs, dan zult u wel een vermoeden hebben waarom. Ongetwijfeld. De Heer Jezus is het zelf die zich aan zijn jongeren openbaart. Bij het meer van Galilea, na deze, heeft zich Jezus geopenbaard aan zijn discipelen. Heeft zich geopenbaard. En er staat, hij heeft zich levend aan hen vertoond. En in 1 Korinthe 15 staat een aantal keren, hij is van hen gezien. En dat betekent niets anders als, hij is aan hen verschenen. Het initiatief is steeds van Christus uitgegaan. Zo dikwijls als dat ze hem te zien kregen, hebben ze hem te zien gekregen. Hij heeft zichzelf aan hen geopenbaard. Zij zagen niet hem, hij zag hen. En toen zagen zij ook hem, omdat hij naar ze omzag, omdat hij hen opzocht, omdat hij zich over zijn discipelen steeds weer ontfermde gedurende die 40 dagen. Hij kwam telkens weer bij hen terug. En is dat eigenlijk niet altijd zo? Is dat nou eigenlijk niet altijd zo? Als we het zicht op de Heer Jezus mogen krijgen, dan is dat omdat Hij het ons vergunt. Dan is dat omdat Hij naar ons omziet en naar ons toekomt en zichzelf aan ons bekend maakt en zich openbaart. Hij is altijd weer de initiatiefnemer. Altijd weer de eerste. Zo staat het ook in onze tekst. Maar ik zal u wederom zien. Hij kijkt naar zijn verloren schapen om. En dan is het: verblijd u en verheugt u, al zijn liefhebbers. Wees vrolijk met vreugde, gij allen die over hem zijt treurig geweest, zoals Jesaja de profeet dat ook vertelt. En Jesaja de profeet gebruikt er dan ook het voorbeeld bij van die zwangere vrouw. Dat is ook zo mooi, hè, dat Jesaja de profeet in verschillende van zijn hoofdstukken ook dat voorbeeld van die zwangere vrouw gebruikt, dat Jezus hier ook gebruikt. Gij zult mij wederom zien, want ik zal u zien en daarom gij ook mij. Gemeente, er is dus maar een ogenblik. Een ogenblik in de toren, een ogenblik in het verdriet en in de smart. Maar, zegt Psalm 30, we zongen ervan, een leven in zijn goedgunstigheid. Voor Gods kinderen is dat zo, voor al degenen die de Heer Jezus mogen kennen. Ja, je zit hier wel eens aan de grond. Je zit met jezelf wel eens helemaal overhoop. In het geestelijk leven kun je de dingen wel eens helemaal niet meer klein krijgen. En ja, alle mensen om je heen begrijpen je niet. Die begrijpen je niet. De wereld, ach, die leeft maar voort, die leeft maar voort, die leeft maar voort. De wereld die leeft, zou de Bijbel zeggen, naar de wijze der Sidoniërs. Misschien hebt u die uitdrukking wel eens in de schrift aangetroffen. De wereld leeft naar de wijze der Sidoniërs. En wat houdt dat in? Nou, Sidon en Tyrus lagen helemaal aan de Middellandse Zee, hè, boven Israël, bij de Libanon. Die lagen gewoon strategisch gezien heel veilig. Achter het gebergte, dicht bij de zee, in een uitbouw in de zee zelfs, voor een deel eigenlijk oninneembaar die steden, Tyrus en Sidon. Naar de mens gesproken dan, oninneembaar. Ze zijn ook niet vaak ingenomen. En de mensen die daar woonden, die hadden niet met enig mens van doen, staat er in de Bijbel. Ze hadden niet met enig mens van doen, ze hadden nergens last van niemand last. Ze werden niet aangevallen, niet lastiggevallen. Ze leefden daar frank en vrij. Vrolijk en trots. En zo is het met de wereld om ons heen ook. Die maakt zich nergens kopzorgen over. Ze leven alsof het leven nooit ophoudt. Ze maken van iedere dag, als het even kan, zo'n beetje een feest. En als je de Heer kent, dan is het nog wel eens anders. Dan zit je nog wel eens met je handen in het haar. Daar ben ik eerlijk in, gemeente, dan zit je nog wel eens een keer. Dan is het nog wel eens een keer, wij waren bevrucht en we hadden de smart. We schreeuwden over onze weeën, maar we hebben niets dan wind gebaard. Zoals in Jesaja 26 staat. Niets dan wind gebaard. Dat gevoel heb je wel eens. Dat je niets dan wind hebt gebaard. Dan is het duister en donker en leeg. Maar dat duurt niet altijd. Er zijn mensen die net doen alsof het christenleven een somber leven is. Ik kan het tegenspreken. Ik kan het tegenspreken. Want dat is niet zo. Je zit wel eens aan de grond. En je hebt het wel eens lastig. Er is wel eens strijd en aanvechting, zeker allemaal waar, het is me niet onbekend. Je gaat wel eens een donkere en een duistere weg, absoluut is dat zo. En soms schijnt wel eens alle hoop verloren te zijn, net zoals het bij de discipelen was. Gij zult wenen en klagelijk schreien, want hebben ze daar toch in de rouw gezeten, in een diep en een diep en een diep en een uitzichtsloos verdriet. Maar de Heer Jezus zegt, zo zal het niet blijven. Hij laat de zijnen nooit eindeloos in het verdriet. Echt niet, echt niet. Gemeente, er is geen blijder leven dan het leven met de Heer. Maar het is niet een leven van een opgeklopte vreugde. Het is niet een leven van vreugde om vreugde te maken. Nee, het is een hartelijke vreugde. Dat staat er, hè. Uw hart zal zich verblijden. Maar uw hart zal zich verblijden. Het is zo'n diepe vreugde die de christenmens wel in zijn hart voelt. Een vreugde in God. Een springen van zielenvreugd. Van zielenvreugd. vreugd. In de Heere verblijd en verheugd. En die vreugde, die gunt God al. Dus denk maar eens aan Paulus en Silas. Toen ze in Filippi in de gevangenis zaten. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Hoe is mogelijk, hè? Dan ben je in zulke omstandigheden, dan zit je er in de binnenste kerker. Met je voeten in het blok. En dan in de midden in de nacht, in het duister van de nacht, de gevangenen hoorden hem. Ze baden. En ze zongen gode lofzangen. Hoe kan het, hè? Uw hart zal zich verblijden. Dus dat kan nog samen gaan ook, hè. Dat kan nog heel goed samen gaan met elkaar. Dat je aan de ene kant helemaal aan de grond zit. Ja, Paulus en Silas zaten daar, naar de mens gesproken, helemaal aan de grond. En maar dat er toch die hemelvreugde is. Die vreugde in God. En dat is nou de vreugde, gemeente, die de kerk mag ontlenen aan het feit dat er een levende Heere is. Die vreugde is er niet alleen maar geweest in die 40 dagen. Jezus spreekt daar wel over. Uw hart zal zich verblijden. Een kleine tijd, ge zult me zien, 40 dagen lang. Wij weten dat dat 40 dagen zijn geweest. Dat wisten de discipelen natuurlijk nog niet. Maar het zijn maar 40 dagen geweest. En hoe heeft zich hun hart verblijd? En is het daarna dan opgehouden? Want ik ga heen naar de Vader. Dus het is maar een korte tijd. Want ik ga heen naar de Vader. Is het daarna dan opgehouden? Is toen de droefheid teruggekeerd? Ach nee, gemeente. De kerk van alle eeuwen is een blijde kerk. Geloof er nou maar niks van, hoor. Geloof er nou maar niks van dat het leven met de Heere, dat een chagrijnig leven is. Jongelui die in de kerk zijn, jullie hebben misschien wel die gedachten. Daar moet je voorlopig maar niet aan beginnen. Aan bekering en geloof, daar moet je voorlopig maar niet aan beginnen. Want nou kan ik tenminste nog meedoen met de wereld. En als dat ooit eens anders wordt, dan is het natuurlijk dat voorbij. En dan, ja, dat leven van bekering en geloof, dat is toch eigenlijk maar allemaal kommer en kwel. Dat is gebukt gaan onder. En dan is alle levensvreugde verdoofd. Ja, dat beeld bestaat wel. Her en der. Geloof er maar geen zier van. Geen zier. Want hoewel je soms droefheid hebt. En ook wel eens hete tranen schrijft. Toch, gemeente, weet je soms zelf niet te onderscheiden. Of het nou tranen zijn van smart. Of. Tranen van vreugde. Want ze lopen gewoon soms dwars door elkaar heen. De tranen van de smart en de tranen van de vreugde. Wel is het waar. Wel is het waar dat het leven in deze tegenwoordige tijd lijden met zich meebrengt. Dat is zeker waar. Daar spreekt de apostel Paulus ook over. Hij stierf alle dagen. Hij was alle dagen in levensgevaar. Zoveel keren gestenigd. Zoveel keren schipbreuk geleden. In gevaren, in gevangenissen. Gevaren van mensen, gevaren van wilde dieren. Dag en nacht. Op zee en onderweg. Altijd gevaren. Paulus heeft wat meegemaakt. Paulus heeft wat meegemaakt, maar diezelfde apostel roept uit, verblijd u in de Heere ten alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. En reken maar dat Paulus dat ook zelf heeft mogen beoefenen. Want let op, hoor. De vrouw is opnieuw in barensnood. Daar moeten we in onze tegenwoordige tijd wel in het bijzonder op letten. Paulus heeft het over de schepping die tezamen zucht en in barensnood is tot nu toe. Als je een beetje goed luistert, hoor je de schepping kreunen. Dan hoor je dat ze weeën heeft. Barensweeën. Zij is in nood. En niet alleen de schepping, ook de kinderen God, zegt Paulus, die zuchten met haar mee. Ook wij die de eerstelingen des geestes hebben. Hebt u de Heilige Geest al ontvangen, die de eerstelingen des geestes hebben? Wij zuchten in onszelf bezwaard zijnde. Wij zuchten in onszelf. Want we verwachten nog de verlossing, de totale verlossing. En als die komt, ja, daar kijkt zelfs de zuchtende schepping naar uit. Want die weet, als de kinderen Gods hun verlossing krijgen, dan krijgen wij die ook. Dan krijgt de schepping haar verlossing ook. Leest u zelf maar na in Romeinen 8, hoe Paulus dat zo prachtig uitlegt over die barende vrouw. Maar die weeën zijn een goed voorteken, gemeente. Want het is net als met die vrouw waar de Heer Jezus het over heeft hier in dit gedeelte. Die weeën zijn voorboden van de vreugde. Want als er geen weeën zijn, komt er ook geen geboorte. Dat weten we immers wel, hè. De weeën gaan over deze aarde. Hongersnoden, rampen, oorlogen. Al die dingen gaan deze aarde, over deze aarde. Smarten, weeën, noemt Jezus dat. Een beginsel van de weeën is het nog maar. Er komt nog meer, naarmate dat de geboorte dichterbij komt, nemen de weeën immers toe. He, dat weten we toch uit de Bijbel? Nu Jezus weg is, naar de hemel, en we leven naar de tijd van het einde toe, dan zullen de weeën sterker worden, sneller op elkaar volgen. Er komt nog meer aan, houd er wel rekening mee, de weeën, maar niet getreurd, niet getreurd. Kinderen van God, niet getreurd. Zuchtende schepping, niet getreurd. Al dat schepsel dat nu in barensnood is, niet getreurd. Het zijn de voorbeden van de geboorte van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. De wedergeboorte van de schepping komt eraan. En de wedergeboorte, de uiteindelijke verheerlijking van de kinderen Gods. Daar kijkt de schepping naar uit. Dat Gods kinderen de heerlijkheid zullen ontvangen. Dan krijgt zij die namelijk ook. En hij zal u dan wederom zien. Tenminste, als je de zijne bent. En nu zal je hart zich verblijden, als hij naar je omziet, telkens als hij naar je omziet, telkens als hij zichzelf hier in dit leven aan je bekend maakt en openbaart, door zijn woord en door zijn geest, dan zul je je verblijden. En straks als hij komt, als hij wederkomt. Ik ga heen tot de Vader, maar ook niet voor altijd. Hij zal weer tot ons komen. Dan zullen we zich ons verblijden. En dan zegt de Heer Jezus er nog zoiets prachtigs bij. Hè? Hij zegt, en niemand. Hoort u dat? Niemand zal uw blijdschap van u kunnen weg. Ze kunnen je alles afpakken. Zelfs het leven, ze kunnen je alles afpakken. Maar die hartelijke vreugde in God, die het beginsel is van de eeuwige zaligheid, daar kan de wereld niet bij. Daar kan de wereld niet bij. Geen dood, nog leven, zegt Paulus. Geen engelen, nog overheden, nog machten. Geen verdrukking, geen zwaard. Geen gevangenis, geen naaktheid, geen honger. Geen tegenwoordige, geen toekomende dingen. Niets, kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niets. En dan ook helemaal niets. Niemand kan die blijdschap en die verzekerdheid roven van de kinderen van God. Jezus zegt het zelf. Niemand. Niemand. Geen duivel, geen mensen. Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dat is wel anders, hè. Anders dan de blijdschap die hier op deze wereld is. Dit is een blijdschap die de wereld niet kent. Waar ze helemaal geen weet van heeft. Maar die domme blijdschap. Die in de wereld zoveel gevonden wordt. Hoe gauw is die soms over? Daar is maar weinig voor nodig. Om de blijdschap in droefheid te veranderen. Daar is soms maar weinig voor nodig. Vanavond zat men op de dansvloer en morgenochtend zit men misschien wel in de rouw. Ja, dat kan maar zomaar. Die blijdschap die gaat zo gemakkelijk voorbij. Al noemt men de landen naar hun namen. Al gedraagt men zich hier alsof men altijd hier zijn zal en altijd hier zal blijven. Die blijdschap en die vreugde naar de wijze der Sidoniërs, zei ik, die gaat heel snel voorbij. Salomo vergelijkt het met dorens onder een pot. In het Spreukenboek, dorens onder een pot. Nou, als je die aansteekt, dan geeft dat gelijk een heel vuur, hè, want die dorens zijn dor en droog. Dat gaat een heel vuur. Maar de pot wordt er niet, die gaat er niet van koken hoor. De pot gaat er echt niet van koken hoor. Want in een mum van tijd zijn die dorens uit. Is dat vuur opgebrand. Dat is zo weg. Dat vlamt even flink. Als je het aansteekt, dat vlamt flink. Maar de pot wordt er niet eens heet van. Zo is de blijdschap van de zot. De blijdschap van deze wereld. Jezus heeft het over een blijdschap die niemand kan wegnemen. In het hoge priesterlijke gebed zegt hij, opdat uw blijdschap vervuld zij, volgemaakt zal worden. En dat geldt ook, gemeente, van de blijdschap die hier soms genoten mag worden in de Here, in de Here Christus, in het feit dat je een levende borg en middelaar hebt. Hè? Die blijdschap al. Hè? Die wordt wel van alle kanten aangevochten. Alles stelt zich in de weer om het je vanaf te pakken en uit je hoofd te praten enzovoort enzovoort. De hele wereld is op de been om jou die blijdschap niet te gunnen. De duivel voorop. Maar afpakken kan je het niet. Het is het kostbaarste geschenk wat er is, die vreugde in je hart te gevoelen. Dat Hij leeft. En dat Hij straks zal komen om de vreugde compleet te maken. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen, zegt de profeet Jesaja. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Dan zal de blijdschap volmaakt zijn. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Ik heb het al wel eens vergeleken bij de catechismus. Met de knop en de bloem. U zult dat voorbeeld nog wel eens weten te herinneren, denk ik. De knop en de bloem. Hier, de blijdschap die er hier is in de Here, dat is de knop. Dat is de knop. En waar een knop is, daar komt ook de bloem en straks ook de vrucht. Waar geen knop is, kan ook geen bloem komen en geen vrucht. Helaas. Als de knop van de hemelse vreugde, beginsel daarvan, hier niet in ons leven is, dan kunnen we straks ook niet de volle zaligheid genieten. Als we hier van twee walletjes willen eten, een beetje de vreugde van het woord en de vreugde van de wereld ernaast, dan ook niet. Helaas dan ook niet. Maar wie het beginsel van de hemelse vreugde kent, daar zal straks de bloem zich in luister ontvouwen. En zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als deze bloem. De bloem van de vreugde van Gods heerlijkheid. Verzadiging van vreugde. Arme wereld. Arme wereld die dat niet kent. Wee u die nu lacht, want gij zult wenen. En zalig zijn die wenen, die hier wel eens wenende over de wereld gaan. Maar toch ook die blijdschap in de Here kennen. Want gij zult lachen en vrolijk zijn. U is de blijdschap. De eeuwige blijdschap. Bereid. Mag je er wel eens naar uitkijken? Ouderen onder ons. Maar niet alleen de ouderen. Want je hoeft niet oud te zijn om er wel eens naar uit te zien. Als je die blijdschap in je hart gevoelt. Dan zeg je wel eens in stilte tegen de Heere, ach, dat hij toch volmaakt zou mogen wezen. Ja, eens zal die zijn als de bruidegom terugkeert. Amen.